Vergeten Reus, door Kazuo Ishiguro, vertaald door Barto Kriek, voorgelezen door Bart van der Schaaf. Deborah Rogers, 1938-2014. Hoofdstuk 11. Hij verlangde naar een zonnige plek waar Beatrice zich kon warmen. Maar terwijl de andere oever vaak in de ochtendzon baden, bleef hun kant van de rivier in de schaduw en koud. Axel voelde haar onder het lopen op hem steunen en ze was al maar erger gaan rillen. Hij had net willen voorstellen weer even uit te rusten, toen ze eindelijk het dak in het oog kregen dat voorbij de wilgen boven het water uitstak. Het duurde even voor ze de modderige helling omlaag naar het boothuis hadden afgelegd en toen ze onder het lage gewelf stapten, leken het bijna donker en de nabijheid van het kabbelende water Beatrice nog erger te doen rillen. Ze liepen verder naar binnen, over de vochtige houten planken, en zagen voorbij de dakrand hoog gras, biezen en een groot stuk van de rivier. Toen dook de gestalte van een man uit het duister links van hen op en zei: "Wie bent u, vrienden?" "God zij met u, heer," zei Axel. "Het spijt ons als we u uit uw slaap hebben gehaald. Wij zijn slechts twee vermoeide reizigers die stroomafwaarts willen naar het dorp van onze zoon." Een brede, bebaarde man van middelbare leeftijd, gehuld in lage dierenvellen, verscheen in het licht en bekeek hen onderzoekend. Uiteindelijk vroeg hij, niet onvriendelijk: "Voelt de dame zich niet goed?" "Ze is alleen moe, heer, en niet in staat de rest van de weg te lopen. We hoopten dat u een schuit of kleine boot zou kunnen missen die ons kan brengen. We zijn afhankelijk van uw vriendelijkheid, want een recente tegenslag heeft ons de bundels gekost die we bij ons hadden, en daarmee het tin om u schadeloos mee te stellen. Ik zie, heer, dat u slechts één boot in het water heeft liggen. Als wij hem zouden mogen gebruiken, kan ik u in elk geval beloven een eventuele lading veilig en wel voor u te vervoeren." De botenbaas keek naar de boot die zacht schommelde onder het dak en weer naar Axel. "Het duurt nog even, vriend, voor deze boot stroomafwaarts gaat, want ik wacht tot mijn metgezel terug is met gerst om erin over te laden. Maar ik zie dat u beide vermoeid bent en onlangs tegenslag heeft ondervonden. Dus wil ik u een idee aan de hand doen. Kijk daar, vrienden. U ziet die manden daar."
"Manden, heer?"
"Ze zien er misschien kwetsbaar uit, maar blijven goed drijven en zullen uw gewicht dragen, al moet u er elk één nemen. We doen er doorgaans volle zakken graan in en soms zelfs een geslacht varken. En achter een boot gebonden kunnen ze zelfs over een ruwe rivier zonder risico mee. En vandaag, zoals u ziet, is het water kalm, dus u kunt de tocht gerust maken."
"Dat is vriendelijk van u, heer. Maar heeft u geen mand die groot genoeg is voor ons beiden?"
"U moet elk een mand nemen, vrienden, of vrezen voor verdrinking. Maar ik zal er met plezier twee aan elkaar binden, zodat ze bijna doorgaan voor één. Als u het boothuis verderop aan dezelfde kant ziet, is uw tocht achter de rug. En ik verzoek u de manden daar goed vastgebonden achter te laten."
"Axel," fluisterde Beatrice, "laten we niet van elkaar scheiden. Laten we lopend verder gaan, hoe langzaam dat ook gaat."
"Lopen kan nu niet meer, lieve. We hebben allebei behoefte aan warmte en eten. En deze rivier brengt ons snel naar het warme welkom van onze zoon. Alsjeblieft, Axel, ik wil niet dat we gescheiden gaan.
Die brave man zegt dat hij onze beide manden aan elkaar vastmaakt, dus het zal zijn alsof we gearmd gaan."
En hij wendde zich weer naar de botenbaas en zei: "Ik ben u dankbaar, heer. We doen wat u ons aanraadt. Bind u de manden alsjeblieft stevig aan elkaar vast, zodat er geen kans is dat een snelle stroming ons uit elkaar drijft. Het gevaar zit hem niet in de snelheid van de rivier, maar in de traagheid. Men raakt gemakkelijk verstrikt in de planten vlak bij de oever en komt dan niet verder. Maar ik leen u een stevige staf waarmee u kunt afduwen, dus u heeft weinig te vrezen."
Terwijl de botenbaas naar de rand van de steiger liep en met touw aan de slag ging, fluisterde Beatrice:
"Axel, laten we alsjeblieft niet van elkaar scheiden."
"We scheiden helemaal niet van elkaar, lieve. Kijk naar de knopen die hij maakt om ons bij elkaar te houden."
"De stroming kan ons scheiden, Axel, wat die man ook mag zeggen."
"Er gaat niets mis, lieve. We zullen spoedig in het dorp van onze zoon zijn."
Toen riep de botenbaas hen en voorzichtig liepen ze over de kleine stenen naar waar hij met een lange stok twee manden tegenhield die in het water dobberden.
"Ze zijn van binnen helemaal bekleed met huiden," zei hij. "U zult de kou van de rivier amper voelen."
Hoewel het bukken hem pijn deed, bleef Axel Beatrice met beide handen vasthouden tot zij zich veilig en wel in de eerste mand had laten zakken.
"Probeer niet op te staan, lieve, want dan breng je het vaartuig in gevaar."
"Stap jij er niet in, Axel?
Ik kom vlak naast je zitten. Kijk, die brave man heeft ons stevig aan elkaar bevestigd."
"Laat me hier niet alleen, Axel." Maar terwijl ze dat zei, leek ze al gerustgesteld te zijn en ging in de mand liggen als een kind dat gaat slapen. "Waarde heer," zei Axel, "kijk hoe erg mijn vrouw trilt."